Ja, na deze onderbreking, wij gaan weer verder met elkaar. En we waren gebleven voor de pauze in Ezra. We hadden gelezen over de onzuiverheid. En we gaan nu verder met wat schrijft Paulus. En dan gaan we verder weer terug naar Efeze 5. Wat schrijft Paulus nog meer? Pardon. Hij schreef over hoererij en onreinheid. En als derde noemde hij daar de hebzucht. En dat lijkt misschien een beetje merkwaardig, dat hij, om het zomaar te zeggen, in dat rijtje ook hebzucht noemt. Maar het woord hebzucht zegt het eigenlijk al, maar als je dat even heel letterlijk vertaalt, dan is dat meer hebbing. Dus hebzucht wil zeggen, je wil steeds maar meer hebben. En daarvan zegt Paulus dus ook, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt. He, zoals het bij heiligen past. He, dat woord betamen, dat is misschien een klein beetje oud-Nederlands woord, maar we kennen dat toch nog wel. Het heeft te maken met iets dat naar voren komt, wat wel passend is, iets wat gepast is in een bepaalde situatie. Nou, wat bij heiligen past, is dat daar van deze dingen geen sprake is. En het lijkt misschien merkwaardig dat hebzucht hier genoemd wordt, maar kijk, als iemand, laat ik maar zeggen, overmand is door hebzucht, dan heeft dat eigenlijk een werking op het hele leven. Het hele leven gaat dan op een gegeven moment in het teken staan van het steeds maar meer willen hebben. En meestal is het natuurlijk geld, materie, kan ook uit de hand gelopen hobby zijn, noem maar op. Hè. Alles wat zo belangrijk wordt in je leven dat je steeds maar meer wilt hebben, dan gaat het gewoon je hele leven beheersen. En als we het over geld hebben, dan u kent natuurlijk wel het fenomeen van loterijen. En dan schreef iemand daar in de krant, vond ik best wel een hele goede column over, of een opiniestuk. En dat ging dan over de postcode loterij. Dat als daar in een bepaalde wijk, u weet hoe dat gaat, op een postcode valt dan een hele grote prijs. En die mensen die dan mee hebben gedaan in die wijk of in die postcode, die krijgen dan natuurlijk geld. En soms is dat heel veel geld. En anderen die doen niet mee en die worden dan daar een soort van op aangekeken. En wat je dan, als dan de prijs daar gewonnen is, er is ook onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld in het Friese Eernewald, waar dan vorig jaar de prijs viel, niet 2025, maar 2024 dan. Aan het eind in december heb je altijd een soort supertrekking of zo, geloof ik. En die mensen hadden van al dat geld wat ze kregen, die hadden, er was natuurlijk een deel dan van dat dorp of die wijk, die hadden dan het geld wel en een deel had het geld niet. Nou, en die deel die het geld wel had, die hadden een huis verbouwd en die konden een beetje luxe leven. En daardoor ontstonden, door de mensen die dan niet mee hadden gedaan, ontstonden dus onderling allerlei spanningen. Of er werd op neergekeken van, joh, jij hebt niet meegedaan of wat dan ook. Ontstonden ruzies door enzovoort. Allemaal vanwege die geweldige loterij. En dat is als mensen begeesterd worden of als mensen in de ban komen van steeds maar meer willen hebben, steeds luxueuzer willen, steeds meer materie willen, dan zeggen we ook wel eens, dan wordt het decadent, hè? Dan wordt het, dat is niet leuk meer. Dan is het, gaan mensen zich ook vervelen als ze zoveel geld hebben, want dan hoeven ze niet meer elke dag bij een baas een prestatie te doen, maar ze hebben zoveel geld dat ze niet meer hoeven te werken enzovoort, gaan ze zich vervelen en vaak leidt dat ook tot allerlei akelige dingen. En dat is wat Paulus dan ook zegt, hè. We hebben dat ook gelezen in vers 5, dat hij zegt, tussen haakjes zegt hij daarbij, dat is afgodendienst, hè. Dat steeds maar meer willen hebben, dat wordt dan een afgod voor je. Nou, er zijn mensen die zijn hun hele leven bezig met het verzamelen van geld. Hè, of goud, zilver, noem maar op, aandelen, bezit, noem alles maar op. Die zijn het gaat hun hele leven overheersen. En ze krijgen daar, 's nachts liggen ze daar wakker van, hoe ze dat, al dat geld wat ze dan hebben, hoe ze dat moeten vasthouden en hoe ze dat goed moeten wegzetten, dat er niet veel belasting op gegeven wordt, enzovoort, enzovoort. Het beheerst je hele leven. En Paulus die zegt daarom dat dat in feite een vorm is van afgodendienst. Zo ernstig is dat. Het is een vorm in feite van afgoderij. Zo kan het een leven van mensen gaan beheersen. En let op, hij noemde dus in hetzelfde rijtje als hoererij en onreinheid. En dus besef wel dat dat iets is wat heel ernstig is. Kijk, hij zegt het ook tegen Timotheus. In 1 Timotheus 6, want een wortel, let op hè, want een niet de wortel, maar is ook niet het geld. Hè, er is ooit door een popgroep wel eens een heel bekend liedje van gemaakt over geld. En die zingen dan ook, maar die zingen dan niet helemaal correct. Die zeggen dan in dat liedje dat geld de wortel is van al het kwaad. En natuurlijk zit daar wel wat in, maar het is niet helemaal wat Paulus zegt hier. Want een wortel van al de kwade dingen is de geldzucht. Daar gaat het om. Het gaat niet om het geld op zich, want geld is geld. Ik bedoel, dat is een ruilmiddel en daar kun je mee betalen enzovoort. Dus op zich met geld op zich, hè, eigenlijk wordt het woord zilver gebruikt hier, hè, liefde voor zilver wordt hier, hè, of genegenheid tot zilver, als ik het heel letterlijk vertaal, dat woord wordt hier gebruikt. En het gaat erom die liefde of die genegenheid voor het geld, daar gaat het om. En daarvoor zegt Paulus, een wortel van al de kwade dingen is de geldzucht, waardoor sommigen zich ernaar uitstrekkend tot afdwaling worden gebracht, want dat leidt je af. Je hebt veel te veel tijd nodig voor al dat bezit en je hebt dus geen tijd meer nodig hiervoor. Je hebt geen tijd meer voor God, je hebt geen tijd meer om samenkomsten te bezoeken, want je bent heel druk bezig met jouw bezit en je wil steeds maar meer. En op een gegeven moment denk je ook helemaal niet meer aan jezelf, je bent alleen maar bezig met dat. Het leidt tot afdwaling worden gebracht, weg van het geloof. Ziet u het? Weg van het geloof. En het geloof is juist dat kostbare geschenk wat God geeft, waardoor je kan leven. En dan leef je voor hem. Je leeft toch niet voor je bezit, je leeft voor hem. Je leeft voor God, je leeft voor de Heer. En zichzelf grondig beproeven met veel pijn. Want het leidt tot 's nachts wakker liggen, het leidt tot maagklachten, het leidt tot hoofdpijn, noem alles maar op. Ja, het leidt tot veel pijn. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, jij nu, o mens van God, en dat zegt hij natuurlijk over Timotheus heen, ook tegen ons allemaal. Jij nu, o mens van God, vlucht voor deze dingen. Achtervolg echter rechtvaardigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedig lijden. In de Duitse concordante Wiedergabe wordt het helemaal uitgeschreven als zachtmoedigheid in lijden. Dus je ondergaat dat lijden wat in jouw leven komt in zachtmoedigheid. En ja, het komt nogal eens voor dat mensen die lijden in hun leven meemaken met lange ei, op welke manier dan ook, dat het, ja, dat het in dat leven brengt dat bitterheid teweeg en ook soms wel bitterheid tegen God. Zo van, hoe kan mij dat nou allemaal overkomen, dat lijden? En dat heb ik toch niet verdiend? En u kent al die uitspraken misschien wel. Ja, en Paulus zegt hier, achtervolg echter deze dingen en ook zachtmoedigheid in lijden. Dus hoe ondergaan we dat lijden? Het overkomt iedereen, op welke manier dan ook. Maar ieder mens die overkomt een vorm van lijden met lange ei. En als we het evangelie mogen kennen vanuit Romeinen 8, dan leidt dat ook, leidt met EI, tot heerlijkheid. Het is nu lijden, maar dat is in feite, ja, het is moeilijk om te zeggen misschien, maar het is in feite van korte duur, het lijden wat we nu meemaken, als je het in perspectief ziet van de eonische heerlijkheid die ons wacht. Want dat duurt eonen lang. En dat is veel langer dan de tientallen jaren misschien waarin wij lijden. En dat wil ik niet bagatelliseren. Dat is ernstig en als je pijnen lijdt, dan is elke dag moeilijk. Zeker, zeker. En toch zegt Paulus, leest u maar Romeinen 8, leest u maar 2 Korinthe 4, het eind, hoe die daarover schrijft, dat het teweeg brengt een eonisch hè, bovenmate zelfs, bovenmate, bovenmate eonisch gewicht aan heerlijkheid. Het lijden van nu. En we zullen dat denk ik pas ten volle kunnen begrijpen als we daadwerkelijk die heerlijkheid hebben ontvangen, als we die heerlijkheid hebben aangedaan, als we in dat verheerlijkte lichaam zijn, wat gelijkvormig is aan zijn heerlijkheidslichaam. Dan pas zullen we beseffen, de waarheid van de woorden die Paulus schrijft, dat het niet opweegt, hè, dan worden er een soort idee van weegschalen, wordt dan gebruikt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want ja, die heerlijkheid is zo ongelooflijk groot. En als je daar iets van hebt gezien, als God het heeft gegeven, dat je daar in je hart en met je innerlijk oog, om het zo maar te zeggen, hè, zonder dat er daar, dat is niet iets geheimzinnigs, maar dat je van binnen hebt ervaren, hebt gezien door geloof, iets van die heerlijkheid. Als je maar iets ervan gezien hebt, ja, dat is zo ongelooflijk. Dat is zoiets geweldigs. En wat God gaat geven is dan nog veel en veel meer. Veel meer. En dan kun je ook omhoog gericht kijken. Hè, dat is het woord voor mens, dat is wel aardig in het Grieks. Dat is eigenlijk iemand die omhoog gekeerd kijkt. Hè, van wie het hoofd als het ware is zo omhoog getild door de Heer. Dat is eigenlijk onze normaal. Dat is eigenlijk de positie van de mens. Hè? Iemand die omhoog kijkt. Hè, dat is het woord mens. In het Grieks dan. In het Hebreeuws is het natuurlijk heel wat anders. Maar dat is dat je omhoog kijkt. En als je omhoog kunt kijken, doordat je iets hebt ontvangen en iets hebt beseft, iets God iets geeft in je, dat je die heerlijkheid iets daarvan beseft, dan wil je ook dit doen. Achtervolgen, echte rechtvaardigheid, godsvrucht. Geloof, liefde, volharding. Hè, dat zijn die geweldige kwaliteiten van de geest die God in ons geeft. Hoe bestond het dat Paulus volharding had? Hoe bestond het? Hij werd gestenigd in Lystra en het is een lange lijst die hij kon opschrijven en dat was nog lang niet uitputtend. En hij ging door. Hij volhardde. Wat was het geheim van Paulus? Die geweldige God, die geweldige Heer die hij kende, die hem kracht gaf elke keer weer om door te gaan. Paulus had natuurlijk werkelijk de verheerlijkte Heer gezien. Ja, zeker. En dat was een blik van heerlijkheid. Ja, dat veranderde zijn leven zo radicaal. En vanaf dat moment was het één richting in Paulus' leven, op hem gericht, 100% in zijn dienst staan, alle tijd voor hem. En ja, dat is natuurlijk geweldig, zo'n leven. En met veel lijden hoor, veel lijden, absoluut veel lijden. Leidt kwaad met het evangelie, hè, zegt hij tegen Timotheus. In de kracht van God, hè, in overeenstemming met de kracht van God. Kwaad lijden met het evangelie. Nou, Paulus wist er alles van. En Timotheus leerde dat ook. Ja, dat brengt het met zich mee. Het evangelie belijden en ermee doorgaan, daarin volharden, dat brengt lijden met een lange ei teweeg. Zeker kwaad lijden. Ja, en dat is wat een dienaar als Paulus overkwam. Een apostel, ja. Zachtmoedigheid in lijden. Hè, strek je uit naar die dingen in tegenstelling tot de hebzucht. Hè, daar hebben we het nu over, de hebzucht. Het steeds maar meer willen hebben. En ja, Paulus spreekt nog meer aan. Hè. Hij heeft het ook over wat de mond uitgaat in Efeze 5. Hè. Dan heeft hij het over in vers 4. Hè, zoals het heilige betaamt, hè, heiligen op God gerichte mensen. En evenmin schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie die niet passend zijn, maar veel eer dank. Hè, dus ook het spreken van een gelovige zou anders zijn, hè, zou veranderen in de loop van de tijd. Dat je niet meer schaamteloos praat en vuiligheid. U begrijpt wel, kijk als mensen van binnen niet schoon zijn, om het zo maar te zeggen, dan komt dat ook naar buiten toe natuurlijk. Hè? Als het hart verontreinigd is, hè, de Heer zei het ook, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dat hoor je dan ook aan de spraak van mensen. Hè, je hebt wel van die mensen die vuil, hè, we hebben het hier over schaamteloos, vuil, bedriegelijk en vruchteloos gepraat. Nou, je hebt van die mensen die maken heel vaak van die dubbelzinnige opmerkingen. En dat verraadt dan iets in het hart. Hè, dubbelzinnig, met seks bedoel ik dan ook, seksuele toespelingen en dat soort dingen. Dat bedoel ik dan ook met dubbelzinnig. En dat verraadt dan iets wat in het hart zit. En ja, dat zou onder gelovigen dan niet zo zijn. Hè? Als we kijken bijvoorbeeld in Colossense 3, even Colossense 3 erbij pakken. Dan zegt Paulus daar, en dat is een soort parallelstukje zou je kunnen, dat is een parallelstukje met wat we nu ook lezen in Efeze 5. Colossense 3 vanaf vers 5, breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is. Dus u ziet dat Paulus het hier ook vaststelt, hè? De hebzucht die afgodendienst is. Dus ook hier, hè, heeft hij het erover. En ja, dat ter dood brengen, dat is niet voeden. Hè, hoe laat je iets sterven? Nou, door het niet te voeden. Als je het voedt, dan blijft het leven. Maar als je het niet voedt, als je plantjes geen water geeft, dan gaan ze dood. En dat is ook zo met deze dingen. Als je het niet voedt, hè, de porneia, als je het niet voedt, dan gaat het vanzelf dood. Hè, dat zegt Paulus, daarom zegt Paulus dit zo. Breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn. Hè, hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht. Nou, heel eenvoudig, voed je daar niet mee. Want het is om de wereld al om ons heen. En op uw schermpje is het 3-4 klikken weg. Maar blijf daarbij weg en dan voed je het niet en dan sterft het vanzelf af. Dan zul je zien dat vanzelf. En voed je met de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. Dat is leven, dat is gezond. Dan gaat je geestelijk leven, blijft ook leven. Wat anders is de dood in de pot, hè, zoals de profeet dat zei. Anders is de dood in de pot. Dan is het gebroken relatie met God, de gezindheid van het vlees heb je dan. Gebroken relatie met God, dood, zegt Paulus in Romeinen 8. Waardoor de verontwaardiging van God komt, zegt hij in vers 6, over de zonen van de weerspannigheid. Nee, dat zegt hij later ook in Efeze 5, maar daar zullen we dan een volgende keer wel op komen. Onder wie ook jullie eens wandelden toen jullie daarin leefden. Maar nu legt ook jullie dit alles af. Hè? Opnieuw ook hier dat afleggen, hè? Net als in Efeze. Toren, gramschap, kwaadaardigheid, lastering en vuile taal uit jullie mond. Hè? En ja, vuile taal, dat kan ook zijn natuurlijk dat je gaat roddelen of kwalijke dingen gaat vertellen aan elkaar over medegelovigen. Of vroeger klassiek was natuurlijk het geroddel in de straat over elkaar als buren. Maar dat kun je helaas ook onder gelovigen hebben, dat er vuile taal geuit wordt van de een over de ander. Dat kan ook. Hè, dat is lastering. Hè, dat staat er vlakbij. Lastering en vuile taal uit jullie mond. Hè, want wat in het hart zit, dat komt natuurlijk eerst uit de mond. He, dat is wat Paulus al vaststelt in Romeinen 3 bijvoorbeeld. He, dat, daar begint hij, als het gaat over het gedrag van de oude mens, de mensheid onder de zonde, dan begint hij met de keel. He, hun keel is een geopend graf, weet u wel, die hele sterke beeldspraak. Met hun mond plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen of onder hun tong. Nou, dat zijn allemaal woorden die Paulus daar gebruikt, en dan gaat het over wat uit de mond uitgaat. Want dat is het eerste waarin je merkt wat er in het hart zit. En hij zegt het dus ook in Colossense, in het parallelgedeelte. En in Korinthe, als we kijken naar 2 Korinthe 4 vers 2, dan gaat het over andere sprekers die dan het woord In die context daar wordt het woord versjaggeren gebruikt. Hè? Dus dan heb je sprekers die het woord van God versjaggeren. Dus die er een draai aan geven en daardoor het woord van God iets anders laten zeggen dan wat het in werkelijkheid zegt. En dan kom ik weer bij de geweldige waarde van de concordante methode, kom ik terecht. Want die methode die dwingt jou om de grondtekstbegrippen zo weer te geven zoals ze ook in de grondtekst staan. En dan ben jij als uitlegger of als spreker niet meer in staat om daar een eigen draai aan te geven. Omdat die begrippen die leiden jou terug naar wat staat er werkelijk in de grondtekst. En dan ben je echt transparant om dat woord maar eens te gebruiken. Nou, Titus 1 vers 10, hè, daar zegt Paulus ook iets over tegen Titus, dat hij daar oudste moet hij kijken wie daar oudste zijn hè, op Kreta. En dan zegt hij dat er ook mensen zijn, ja, Paulus zegt het hè, mensen zijn uit de besnijdenis, dat zijn ijdele zwetsers, hè, die zeggen maar wat, dat zijn praters. En daar moest Titus ook vooral op letten en daar werd hij voor gewaarschuwd door Paulus. Hè. Dus zo kan er ook gepraat worden, al zwetsend, al opscheppend, al laat ik maar zeggen, in christelijke kringen gebeurt dat ook. Maar goed, laat ik mij verder niet te veel over uitweiden. Dan zegt Paulus, als tweede hier in Efeze, dwaze taal. Hè, dat kun je misschien samenvatten onder voorbaardig en onopgevoed gepraat. Hè, dat kan ook zomaar gebeuren. Dat mensen onderling, hè, ook gelovigen onderling, dat er maar een beetje op los gepraat wordt en geen respect. En eigenlijk kindachtig, onopgevoed, niet rekening houdend met wat Paulus in zijn evangelie zegt. Hè, Paulus noemt bijvoorbeeld iets belangrijks tegen Timotheus, en laten we even met elkaar lezen, 2 Timotheus 2 vers 23. En daar kun je ook zomaar in verstrikt raken. 2 Timotheus 2 vers 23. Daar zegt Paulus, sla echter af het dwaze en onbetamelijke vragen stellen, wetend dat zij gevechten voortbrengen. Kijk, als mensen in een samenkomst aan degene die bijbelstudie geeft of degene die spreekt, hè, dan gebeurt het wel eens dat mensen bepaalde vragen gaan stellen. Dat is alleen maar bedoeld om die spreker uit te lokken, eigenlijk om een gevecht met woorden uit te lokken. Nou, Paulus zegt, als dat gebeurt, moet je er niet op ingaan, Timotheus. Want dat brengt alleen maar schade aan al die luisteraars. Dan wordt het een woordenstrijd en dan wordt het alleen maar een strijd wie heeft er gelijk. En daar gaat het natuurlijk bij Gods woord helemaal niet om. Wie heeft er gelijk? Hallo, we hebben het over de dingen van God. Gods woord klinkt en dat zou bepalend zijn. Niet wat wij daarover menen of welke visie wij hebben of uit welke achtergrond wij komen. Of dat wij dat punt zo geweldig belangrijk vinden. Hè? Dat zijn de bekende, u weet het wel hè? Bekende stokpaardjes, ja. En of we dat zo belangrijk vinden. Nee, het gaat om het geheel, het gaat om het evangelie, het gaat om het goede nieuws, het gaat om de Heer. Het gaat niet om wie er dan het beste zijn mening kan onderbouwen, of het meest wetenschappelijk, maar het gaat erom, dat is het woord van de Heer waar we mee te maken hebben. En daar luisteren we naar en daar willen we ons leven op richten. Daar gaat het om, tot eer van Hem zijn. En dat dwaze vragen stellen in een samenkomst, om steeds maar de spreker te onderbreken, dat is niet tot opbouw, dat is tot afbraak. En daarvan zegt Paulus tegen Timotheus, sla dat af, want het is dwaas en onbetamelijk, dat past niet. Hè, we hebben het over dat wat de heiligen betaamt, hè, hebben we het nu over in Efeze 5. Nou, wat betaamt is dat wij luisteren naar het woord van God, dat we daarmee naar huis gaan, dat we dat biddend overwegen en dat we ons leven daarna richten. Daar gaat het om. En dat we in liefde met elkaar omgaan, zonder dat we het nou per se allemaal beter willen weten van elkaar. Nee, het gaat om wat bouwt op. En zeker niet alles bouwt op, zeker niet alles is nuttig. Nee. Alle dingen zijn misschien in principe wel geoorloofd, zegt Paulus, maar niet alles bouwt op, niet alles is nuttig. En we kunnen misschien ook er wel even bij lezen, 2 Timotheus 4, vers 3 en 4. Die staan daar ook bij. Want er zal een era zijn, en in die era zitten we, waarin zij de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen. Nou, we zitten in die era hoor, we zitten in die era. Maar ze zullen voor zichzelf, in overeenstemming met hun eigen begeerten. Maar daar gaat het om, hè? In overeenstemming met hun eigen begeerten. Zich dus niet afvragend, wat wil God? Nee, daar zit eigen begeerte achter. Leraren ophopen, doordat het gehoor gestreeld is. En hun gehoor zullen zij inderdaad van de waarheid afkeren, maar naar de mythen zullen zij afgewend worden. Kijk, en wat is een mythe? Dat is iets wat iets dichtmaakt. Dat is een verdichtsel. Dat is iets wat Gods woord als het ware dicht maakt, zodat het niet meer levend is. En het kan misschien prachtig mooi zijn hoor. Maar intussen kan het een verdichtende werking hebben, dat het woord niet meer tot je doordringt. Dat je juist daardoor afgeleid wordt. Ja, en er zijn natuurlijk allerlei filosofische mythen, er zijn Joodse mythen, noem alles maar op. Maar dat zijn verdichtsels. En dat leidt dus af, zegt Paulus hier, van de waarheid. En hij kende natuurlijk dat ze allemaal van binnenuit. Dus voorbaardig en onopgevoed gepraat, hè, dat zou er niet zijn. En dan sluiten we met deze af vanavond, of insinuatie, hè, dat verdraaide dingen spreken, dubbelzinnigheden en dergelijke. Kijk, iets insinueren wil zeggen, je zegt iets over, meestal gaat het over iemand of over een bepaalde gedachtegang of die dan naar voren is gebracht of wat ook. Maar er wordt er geïnsinueerd, en dat wil zeggen, dan wordt er wordt iets gezegd en dan wordt er bij jou iets als het ware geplant, waardoor je gaat twijfelen aan of waardoor je een andere kijk krijgt op. Ja, dat heeft ook natuurlijk een manipulerende werking. Hè, verdraaide dingen spreken, waardoor Gods woord verdraaid wordt. Nou, dat is heel ernstig. Hè, ik had het net over het versjaggeren van Gods woord. Hè. Dat is op goedkope manier Gods woord willen spreken. Hè, je hebt ook van die sprekers die hebben dan een thema. En die spreken dan, en dan tijdens dat spreken, dat is dan een Bijbels thema, maar tijdens dat spreken dan gaat heel de Bijbel niet open. Spreken ze, maar heel de Bijbel gaat niet open, wordt niks uit de Bijbel naar voren gebracht. En dan denk je van, waar gaat dit eigenlijk om? Waar gaat dit om? Hè, verdraaide dingen worden gesproken. En ja, we hebben de geweldige toets, hè, van Gods woord, alles toetst, alles in behoud, het uitstekende, zegt Paulus. En dat zouden we zeker doen als het gaat om de uitleg van Gods woord. Verdraaide dingen spreken, insinueren. He, dat kan ook de slang die insinueerde bij Eva dat God misschien wel gezegd had, ja, twijfel brengen, he, insinueren, en daarmee ook een smet werpen op God. Dat God misschien toch niet helemaal te vertrouwen is. Want hij verbood iets en juist datgene wat je dan zou eten, zou jou als goden maken. Zou jullie als goden maken, zei de slang. Dat was heel insinuerend, dat was heel gemeen. En dat is wat ook onder mensen kan gebeuren en ook onder gelovigen kan dat gebeuren. En zonder dat dan te beseffen, laten die gelovigen zich dan ook nog gebruiken door. Hè, om dan verkeerde dingen te spreken, verdraaide dingen te spreken. En dat is heel vaak aan de hand. En dan wordt Gods woord, dat wordt ook verdraaid natuurlijk. Hè? En dat wordt dan zo gedraaid dat het past binnen. Hè? We moeten dan, dat is wel in het verleden gezegd hoor, door echt mensen die best wel kopie hebben. Maar die dan zeggen, ja, werd jaren geleden gezegd, de functie van theologen is om Gods woord zodanig aan te passen aan de cultuur dat het acceptabel wordt. Hè? Zo op die manier. Ja, dat, nou, als men dat weet over theologen, en misschien zijn die er ook wel, maar als dat de functie is om Gods woord dan aan te passen aan de cultuur, ja, dan is het op een gegeven moment, alles is toegestaan. Dan is het allemaal, kom maar binnen met je knecht en het is allemaal maar goed, wordt allemaal getolereerd. En dat is als je Gods woord dus gaat aanpassen aan de mens eigenlijk, hè, aan het humane, aan het... Ja, kijk, bedenk wat de Heer zegt in Matteüs 12, laten we even met elkaar lezen. En dat beseffen wij misschien ook niet zo vaak, hè, maar dat is wat wel natuurlijk, waarin we wel zien hoe belangrijk het is, dat we beseffen wat we wel en niet zeggen. Hè. Want ja, soms hoor je wel eens iemand dingen zeggen, en dan vraag je wel eens af, joh, hoor je nou eigenlijk wel goed wat je zegt? Hoor je nou wat je zegt? Dan denk je van tjonge jongen. Maar Matteüs 12, daar in vers 6 en 37. En dan gaat het over goede en slechte vruchten voortbrengen. Nou zegt de Heer, dat is natuurlijk, zo duidelijk. Hè? Als een boom uitstekend is, dan is ook de vrucht ideaal. In vers 33, of als een boom slecht is, dan is ook de vrucht slecht. Want aan de vrucht, wordt de boom gekend. En dan zegt hij tegen de farizeeën en schriftgeleerden hier, adderige broed. Nou, dat is nogal wat hoor. Dat zei Johannes ook geloof ik, hè, tegen ze. Adderige broed, hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Nou, daar is die, hè. En de Heer wist het natuurlijk als geen ander, hè. Als er eentje was die het wist, dan de Heer, hè. De goede mens brengt de goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het gericht. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Nou, dat zegt de Heer tegen zijn volk. Maar dat zegt wel, daarmee zegt de Heer natuurlijk wel hoe belangrijk het is wat wij op een gegeven moment uitspreken, wat wij zeggen, onze woorden. He, want een woord kan veel langer in iemand schade aanrichten dan bij wijze van spreken een klap geven, in het gezicht. He, want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. En dat zal, als u het mij vraagt, ook straks bij het ingaan van het koninkrijk een rol spelen. En de Heer zal dan ook het criterium bij de volkeren aanleggen, dat is even wat anders. He, als we het hebben over het ingaan in het koninkrijk, dan zullen ook volkeren het koninkrijk ingaan. He, ik bedoel dan de 1000 jaren. Maar dan zal het criterium zijn hoe zij de broeders van de Heer, dus Israël, hebben behandeld in de tijd van grote verdrukking. En als u het mij vraagt, nu al. He, hoe de natiën nu al Israël bejegenen en hoe ze dat straks zullen doen in de tijd van met name de eindtijd. He. Hoe zij dan Israël zullen bejegenen. He, want zoveel u het aan mijn broeders gedaan hebt, hebt u het aan mij gedaan, zegt de Heer dan. Matteüs 25, he, u kent dat bekende stukje wel. He, dan gaat het over de schapen en de bokkenvolkeren. Maar dan zullen dus die bokkenvolkeren, die zullen dus een plaats hebben van afsnijding van de zegen van Israël in het koninkrijk. He, de kolasis, de afsnijding. En er zullen volkeren zijn die in de zegen van de Vader in dat koninkrijk zullen zijn, omdat zij Israël op een goede manier bejegend hebben in de tijd van verdrukking. Dat is dan het criterium. Hè, kijk, het gaat natuurlijk in Matteüs 25 gaat het over volkeren en Israël. En het heeft totaal niets, maar dan ook helemaal niets te maken met de grote witte troon, Matteüs 25. Echt niet. Dat zijn zulke verschillende dingen. Daar zit meer dan 1000 jaar tussen. En het is ook een heel ander gericht, de grote witte troon. Maar kijk, in Matteüs 25 is het gericht over de volkeren. Daar gaat het over dat de Heer zal daar zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En hij zal daar als, dat is het beeld, hè, als een herder zijn schapen, hè, zo staat er daar, zal hij de volkeren, staat er gewoon allemaal bij hoor, richten. En dan zullen die volkeren op basis daarvan een plek krijgen in het koninkrijk. Wel of geen zegen met Israël. Dat is het punt zoals dat in het koninkrijk uitgewerkt wordt door de Heer. Maar oh, wat zijn mensen hier angstig van, die in bepaalde kringen. Dat ze denken dat ze hele leven hebben ze goed hun best gedaan. Altijd meegeleefd vanuit geloof van de Bijbel. En dan gaan ze bijna sterven en dan denken ze toch nog dat ze bij de bokken horen. Dat heeft helemaal niets mee te maken. En dat vind ik zo verdrietig. Want het is zo anders zoals het in hier staat. Maar goed, dat is even terzijde. Maar denk erom dat de woorden, hè, Paulus is niet voor niks, dat Paulus in Efeze 5, als het gaat over deze dingen, over ernstige dingen, over ernstig vleeselijk gedrag, zeer ernstig vleeselijk gedrag, dat hij ook dan 3 facetten bespreekt over de woorden die wij spreken. Schandelijkheid, hè, en dwaze taal en insinuatie. He, dat zijn woorden, die staan er allemaal precies op de juiste plek. En daar zouden wij als gelovigen goed over nadenken of ook niet iets daarvan ook ons aankleeft. He, en als we dat ontdekken bij onszelf misschien, dat we dan daar bidden naar de Heer toe gaan ermee. En ja, dat geldt natuurlijk ook voor die andere dingen. Ga ermee naar de Heer. God verbaast zich over niets. Als je met iets in je leven zit, je topt daarmee, je worstelt daarmee. En je denkt van ja, dat is eigenlijk erg. Maar ga ermee naar de Heer. De Heer kijkt nergens van op, God kijkt nergens van op. De deur staat altijd bij hem open. God is liefde. En hij hoort je, hij kent je, hij kent je van binnenuit. Dacht u dat er één klein dingetje al jaren van je hoofd zijn geteld? God weet het als één haar op de grond valt van jou. Ik bedoel, hij weet alles van je, van binnen en van buiten. Ik bedoel, ga ermee naar God. Breng het in zijn licht. We mogen toch immers alles met gebed en smeking onder dank bij hem bekendmaken. Zegt Paulus toch in Filippenzen 4, onze gebedsgids. Alles met dank. En dan zal je zien dat die geweldige vrede van God in je hart, ja, dat is zoiets geweldigs, onbetaalbaar. En dat is waar mensen in de wereld naar snakken. Maar voor ons als gelovigen is dat daar, hè? Die geweldige vrede van God. Dat is iets heel kostbaars om dat te koesteren, te bewaren, dat vast te houden. Dat is geweldig. Dat uitzicht wat God dan geeft, heerlijk. Goed, zullen wij de Heer daarvoor danken. Vader, wij danken u dat we ook deze avond met ernstige dingen uit uw woord bezig konden zijn. En we danken u dat we ons willen richten op u. En we willen onze leden ten dienste stellen van uw gerechtigheid, ten dienste stellen van u. Presenteren aan u, Vader, steeds weer. Vader, wat wilt u dat wij doen zullen? En dat al onze leden voor u ter beschikking staan. Vader, dank u wel dat we zo mogen leven en zo mogen werken, bezig zijn. En dat mogen doen op u gericht. Vader, en laat er van die akelige dingen die Paulus noemt geen sprake zijn onder ons. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we ook deze avond uit uw hand mochten ontvangen. En dat we, ja Vader, misschien in deze kamer met klein aantal. Maar het woord klinkt door, het klinkt ver en we koesteren dat. We danken u dat we ons daarop mogen richten. Het is een geweldige werking in ons leven op u gericht. Dank u wel dat we alles van u mogen ontvangen. Ook zo deze avond weer een stapje mogen zetten in de Efezebrief. Vader, dank u wel dat we zo stap voor stap door deze brief mogen wandelen en dat doen aan uw hand. En heel nauwkeurig kijken wat er precies staat. En dat is bepalend, Vader. We danken u daarvoor. We danken u dat we zo weer van hier mogen gaan. En ook voor hen die thuis dit hebben meegekeken en meegeluisterd. Vader, wees ook hen genadig nabij. U kent ieders persoonlijke situatie. U weet wat nodig is. U kent de moeite, u kent de pijn, u kent de rouw, u kent het verdriet. Vader, het is er allemaal. We zijn mensen. Maar dank u wel dat u daarin die geweldige woorden spreekt. Die zijn tot opbouw, tot bemoediging, tot vertroosting. En we danken u dat we ons daarop mogen richten. U bent die grote God en uiteindelijk bent u barmhartig, ja, voor iedereen. We danken u dat al die beloften ja en amen zijn in Christus Jezus, die wij hebben mogen ontvangen. En dank u wel dat al die beloften die u aan Israël heeft gegeven via Abraham, ook aan hen werkelijkheid zullen worden, Vader. U zult ze allemaal vervullen, u heeft het beloofd. En u liegt niet, u spreekt uitsluitende waarheid. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we met hen dat uitzicht mogen hebben. En bidden ook voor het volk Israël. Als wereldwijd de jodenhaat enorm toeneemt, dan weten we ook dat het, ja, het is voorzegd. En Vader, we zijn daar bewogen mee. Na alles wat hen al overkomen is recent. En dan dit weer, Vader, maar toch, we bidden voor hen. En wees hen genadig nabij en dank u wel dat zij ook straks in dat koninkrijk dit licht zullen zijn voor de natiën. En het woord van u zal uitgaan uit Jeruzalem. De Torah, de onderwijzing, zal uitgaan vanuit Sion naar de volkeren, Vader. En dat zal een aangename tijd zijn. We danken u daarvoor. En we danken u dat wij nog steeds in de tijd van genade, verzoening mogen leven. En dat ook aan anderen mogen doorgeven, Vader. Onze woorden zijn zo belangrijk. En we danken u dat we die woorden mogen steeds laten aanscherpen door wat u zegt. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor wat u geeft en wat u zo ook vanavond wilde geven. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.